Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u van harte welkom bij deze dienst waarin dominee Kik Bras voorgaat. Ook welkom aan hen die deze dienst vanmorgen via de livestream meemaken. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 145 vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente, fijn om weer eens bij u te mogen voorgaan. Het gaat vandaag over dienend leiderschap. Jezus spreekt daarover in de evangelielezing van vandaag. We zullen u eerst in stilte vragen om een zegen. Na de bemoediging en groet zingen we nog het zesde vers van deze psalm nog staande. Zullen we een ogenblik stil worden? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen.
Thank you.
merk dat we pianobegeleiding hebben. Hebt u voorgoed afscheid genomen van het orgel? Nee, niet voorgoed. Nee. Nou, ik vond dat u al geweldig speelde. Ik wens u, want u zal wel kracht moeten zetten. Veel sterkte. Wij willen eerst tot God treden in ons gebed om ontferming over de nood van de wereld. En daarna zingen we als Gloria-lied, lied 705, vers 1 en 4. Laten wij bidden. U die ons leidt, o God, u die ons leidt als een herder, ontferm u over mensen die stuurloos zijn, voortgejaagd en afgemat als schapen zonder herder. Dat zij vrede vinden bij Christus en zich laten leiden door uw geest. Wij roepen u aan voor allen die ook ergens in de samenleving leiding moeten geven, maar die dat niet aankunnen en overspannen raken of slinks wegen zoeken om alleen hun eigen belang te dienen. O God, ontferm u over hen. Geef hun inzicht en oprechtheid. Wij roepen u aan over alle die leiding geven aan uw kerk. Vergeef hun dat ze niet altijd willen dienen, maar soms willen heersen. Dat ze soms geen heldere visie hebben, maar zelf zo vaak zoeken en twijfelen. In naam van Jezus, de goede herder, bidden wij voor ons allen om ontferming. En prijzen wij uw naam, Vader, die ons leidt naar een altijd nieuw begin. Daarom zingen wij u toe.
We zijn, o de Vader, Heere zijn, o de Zoon. Heer de Heilige, Heer de Troost, de die Engel in zijn troon. Halleluja, halleluja, de die Engel in zijn troon. Halleluja, halleluja,
kinderen gaan naar de kinderlevendienst, denk ik, hè? Ja? Is dat dit het moment? Ja? Nou. Een heel koppel zo bij elkaar. Hè? Heel veel plezier in de kinderevendienst. En tot straks. Hè? We gaan de Bijbel openen en bidden eerst om het licht van de Heilige Geest. Rechtvaardige God, die zwakke mensen te hulp komt, open ons voor uw woord en richt onze harten op hem die niet kwam om te heersen, maar om te dienen. Laat zijn geest ons bezielen, zodat wij hem navolgen in dienend leiderschap. Amen. We horen eerst een lezing uit Jesaja. Jesaja leefde in een tijd dat Israël nog niet in ballingschap was, maar wel een machteloos landje, speelbal van de grote rijken daaromheen, met heel veel gedoe en heel veel narigheid. Maar Jesaja was ook iemand die verder kon kijken en die in opdracht van God een visioen mag doorgeven van een verandering, een diepgaande, hoopvolle verandering. Dat gaan we nu horen en we zingen na deze eerste lezing lied 146a vers 1 en 7. Ja, dat staat een beetje raar, 146a, dat moet ik even uitleggen. Het nieuwe liedboek, misschien hebt u dat al lang ontdekt hoor, heeft een aantal bewerkingen van de psalmen opgenomen. En die worden gewoon achter de psalm gezet, maar dan met A of B of C. Dus 146a is een bewerking van psalm 146. Het is al een hele oude bewerking. We kennen hem, denk ik, heel goed.
Jesaja 29, vanaf vers 17. Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen. En blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van donkerte en duisternis. Verdrukten zullen weer vreugde vinden in de Heer. Zwakken juichen om de Heilige van Israël. Want het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint zal vergaan. Wie een ander vals beschuldigt, wie de rechters in de poort wil verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen. Daarom, dit zegt de Heer, die Abraham bevrijd heeft over de nakomelingen van Jacob. Jacob zal niet meer te schande staan, zijn gezicht niet meer van schaamte verbleken. Want wanneer zijn kinderen zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij mijn naam heiligen, de heiligheid erkennen van de Heilige van Jacob, en ontzag hebben voor de God van Israël. Wie verward was, zal inzicht verwerven, wie klaagde, laat zich onderrichten.
De evangelielezing is Marcus 10, vers 35 tot 45. We zingen daarna lied 321, vers 1, 2 en 7. Ik zie dat hier niet op het bord staat, maar 321, vers 1, 2 en 7. Die 121. Wat zegt u? Staat niet op de zondagsbrief? Ja, ja, ja. Ja, zo ken ik Sassenheim weer. Hè. Als het niet op papier staat... Als dat niet op papier staat, gaan ze altijd praten met elkaar. Ja. Het Evangelie, Marcus 10. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij Jezus en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. En vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen we, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het Jacobus en Johannes kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Halleluja. Na de preek is er een muzikaal moment en daarna zingen we lied 569. Gemeente van Christus, hier aanwezig, maar ook u die de dienst thuis meebeleeft. Als je vanuit de Bijbel gaat nadenken over leiderschap, hè, dan krijg je automatisch dat klassieke plaatje voor ogen van een herder die voor zijn kudde uitloopt. Zoals we dat in de kinderbijbel vroeger allemaal wel gezien hebben. Eigenlijk past dit plaatje helemaal niet bij het werkelijke beeld van een herder. Vandaag de dag bijvoorbeeld zijn de meeste herders niet man, maar vrouw. En als je goed oplet, dan zie je ook dat een herder helemaal niet voor zijn kudde uitloopt. Hij loopt meestal achter zijn kudde, zodat hij goed in de gaten kan houden, of zij in de gaten kan houden, of er een schaap afdwaalt, of dat er iets anders mis is. Een herder stuurt en corrigeert een beetje bij. En het is ook niet de herder die de malse stukjes gras vindt. Dat vinden de schapen zelf wel, die hebben daar meer verstand van dan de herder. Daarom lopen de belhamels vooraan en de herder achteraan. En zo moeten we ons ook het voorstellen als de Bijbel over een herder spreekt. De herder in de Bijbel is een dienende leider. Een dienende leider. Zulke leiders hebben wij vandaag de dag ook nodig. Dienende leiders. Die niet altijd voor de troepen uitlopen, maar die ze in de gaten houden. En ze een duwtje in de rug geven. Weet u dat dienend leiderschap momenteel erg in is? In managementkringen is daar een speciale beweging voor. Het is overkomen waaien uit Amerika. Ik geloof dat de leider daarvan Mr. Greenleaf was, de manager van AT&T. En er is zelfs een internationaal, ze noemen het Servant Leadership Center, met ook een afdeling in Nederland. Ik heb daar wat op zitten kijken op die website en ze schrijven daar bijvoorbeeld: in onze visie wordt de nadruk gelegd op meer dienstverlening aan anderen, op een holistische aanpak van werk, op het bevorderen van gemeenschapszin en op het delen van macht bij het nemen van beslissingen. Het gaat erom dat wie leiding geeft daaraan werkt, dat degene die hij leidt sterker, vrijer, wijzer worden. Het gaat erom dat de organisatie die je leidt bijdraagt aan een betere en zorgzamer wereld. Het is vooral een mentaliteit, anderen te willen dienen door ze te leiden. Ja, dat laatste moet er wel bij, want laten we ons niet vergissen, leiderschap blijft nodig. En niet alleen in de politiek of in het bedrijfsleven, maar overal waar mensen samenleven en samenwerken. Ouders moeten leiding geven aan hun kinderen. Leraren of leraressen aan hun klas. Besturen aan hun vereniging. Kerkenraden en predikanten aan hun gemeente. Zonder leiding worden groepen stuurloos. En het eerste wat leiding eigenlijk moet bieden is een visie. Elke organisatie heeft een visie nodig. En daarbij kunnen visionaire leiders een grote rol spelen. Visionaire leiders zijn in de geschiedenis altijd heel belangrijk geweest. En één zo'n visionaire leider was Jesaja, over wie wij vandaag gelezen hebben, van wie wij een stukje gelezen hebben. Een man zonder veel macht eigenlijk, in een klein landje dat ook toen al speelbal was van grote machten om hen heen. Maar een visionair mens, wiens woorden tot op de dag van vandaag gelezen worden. Zoals wij dat nu vanmorgen ook deden. En evenals in de tijd bij Obama, misschien mag ik die naam nog eens naar voren halen nu we zo vlak bij de Amerikaanse verkiezingen staan. Net als bij Obama is het centrale woord bij Jesaja change, verandering. Er gaat verandering komen, zegt hij. En op drieënlei manier. Het gaat om een ecologische verandering, om een sociale verandering en om een geestelijke verandering. Er moet veel veranderen, zegt hij. En hij begint eigenlijk met die ecologische verandering. De Libanon, zegt hij, de Libanon zal, zo belooft God, weer een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. De Libanon stond in die tijd bekend en was beroemd om zijn ceders van de Libanon. Met prachtig goed hout dat heel bruikbaar was. Ook de tempel in Jeruzalem was gedeeltelijk gebouwd met ceders van de Libanon. Maar het ging in de tijd van Jesaja blijkbaar erg slecht met die ceders. Libanon was geen boomgaard meer. Er waren nog maar weinig bomen over. Misschien door oorlog of door een ramp. En zo is het eigenlijk vandaag de dag ook. In het huidige Libanon zijn er nog enkele tientallen ceders overgebleven. Ik weet niet wat er op dit moment met die ceders gebeurt. Het is eigenlijk wrang dat we nou over Libanon lezen, terwijl op dit moment dat land zich bevindt in zo'n desastreuze situatie. Jesaja in elk geval ziet een ecologische verandering. Een verandering op het gebied van de natuur, van de boomgaarden, van het woud. En als er iets is wat visionaire leiders vandaag inzien, dan is dat de noodzaak tot ecologische verandering. Straks zullen ze allemaal weer bij elkaar zitten, de leiders van deze wereld, in elk geval ministers enzovoort, op de nieuwe klimaatconferentie die er binnenkort gaat komen. En ze zullen weer afspraken met elkaar maken, waar ze zich vervolgens grotendeels niet aan zullen houden. Tenminste, daar ga ik een beetje van uit. Ik weet niet of daar veel visionaire leiders zijn. In elk geval zijn er onder de politici vandaag de dag maar weinig leiders die hun verantwoordelijkheid op dat gebied echt nemen. En dat gaat ons als kerk ook aan, want het gaat om Gods schepping. De Libanon is ook een stukje van Gods schepping. Daarom profeteert Jesaja niet alleen maar over Israël, maar ook over de Libanon. God zal zorg dragen voor een ecologische verandering, zegt Jesaja. Maar God heeft daar onze handen en voeten en onze breinen bij nodig. Hoe groen is uw kerk eigenlijk? Ik was ruim een week geleden op de landelijke vergadering van de Groene Kerken. Meer dan 500 kerken hebben zich daar al bij aangesloten. Dat zijn geen kerken die al helemaal groen zijn, maar die stapjes willen ondernemen om groener te worden. En die met hun gemeenteleden ook willen nadenken over wat betekent het om groener te leven. Om je levensstijl aan te passen aan de vereisten van duurzaamheid. De duurzaamheid van deze planeet. Het tweede element dat Jesaja ziet in die change, in die verandering, is een geestelijke verandering. Hij zegt, doven zullen horen en blinden zullen met eigen ogen kunnen zien. Ieder die verward was zal inzicht verwerven en wie altijd klaagde is vol begrip. Het gaat hier om een spirituele verandering, een geestelijke verandering. Doven en blinden moeten we hier niet letterlijk verstaan, maar geestelijk. In naam van de eeuwige voorziet Jesaja een change, een spirituele verandering. Mensen die geen inzicht hadden, krijgen inzicht. Mensen die doof en blind waren voor de boodschap van God, zullen kunnen zien en zullen kunnen horen. Weet u dat wij ook leven in een tijd van spirituele verandering? De visie op dienend leiderschap is zo'n symptoom van dat er visies veranderen. Over hoe je leiding moet geven en kunt geven. De vele soorten crises die wij meemaken bieden ons ook kansen om anders tegen dingen aan te gaan kijken. Minder materialistisch. Minder vanuit graaien en grijpen en bonussen en persoonlijke voordeeltjes. En meer geestelijk. Meer gericht op samen. Op zorgzaamheid. Op houdbaarheid. Op verantwoordelijkheid. Je ziet ook om je heen dat spirituele boeken in onze tijd in trek zijn. Er is in de samenleving behoefte aan diepere inzichten. Er is een honger naar wijsheid, naar levenskunst. En die verandering merken we ook in de kerk. En wij leggen in onze tijd veel meer nadruk op het leven dan op de leer. Wij zoeken veel meer wijsheid dan dat we willen pretenderen de waarheid in pacht te hebben. We zoeken naar manieren van geloven die ons echt verder helpen in ons leven. Die ons kunnen helpen om als mens te groeien. En als het tegen zit, om het te volharden, om het vol te houden. We zoeken naar inspiratie en we hebben daarbij geestelijke leiders nodig. maar geen leiders die ons precies voorzeggen wat we geloven moeten, maar leiders die ons kunnen inspireren om zelf onze ontdekkingen in het geloof te doen. Om zelf ook onze weg te kunnen vinden in de vragen van vandaag de dag. We hebben geen predikanten nodig die ons precies vertellen wat we stemmen moeten. Of wat goed en kwaad is. Maar die ons wel helpen om na te denken over welke kant moet het opgaan in de samenleving vandaag de dag. En wat betekent een persoonlijke moraal om het leven gezond en stabiel te maken. Het gaat niet zozeer in onze tijd om het aanleren van denkbeelden, maar om het ontsluiten van ervaringen, het oproepen van inzichten. Het gaat erom wat Jesaja zegt, dat doofheid wordt opgeheven, zodat we echt kunnen verstaan, dat blindheid wordt weggenomen, zodat we echt kunnen inzien. Wel nu, dat kondigt Jesaja aan in zijn visioen. Het derde element dat Jesaja aankondigt is een sociale verandering. Hij zegt het zo, dan zullen verdrukten de Heer weer loven en zwakken juichen om de heilige van Israël. Verdrukten en zwakken zullen door een sociale verandering uit die verdrukking en zwakheid kunnen loskomen, zodat ze vrij en sterk de Heer kunnen dienen. Dat is heel kenmerkend, deze boodschap, hè, voor alle profeten in Israël. Ook heel kenmerkend voor onze grote visionaire leider, Jezus Christus. Denkt u maar aan de bergreden. Denkt u maar aan hoe hij zijn bergreden begint. Zalig zijn de armen. Jezus heeft in zijn leven ook altijd gekozen voor wie arm was, wie zwak was, wie onderlag. Hij wilde die mensen het gevoel geven, God houdt ook van jullie. Jullie mogen ook meedoen. Jullie zijn er ook bij betrokken. Zijn visie en voorbeeld hebben de eeuwen door ook mensen geïnspireerd om te zoeken naar sociale veranderingen. Ik denk aan de christelijk-sociale beweging die een eeuw geleden ongeveer ontstond en die nog steeds bestaat. Die begonnen is met een magistrale rede van Abraham Kuyper over de architectonische kritiek op de samenleving. Kuyper had het in die tijd vooral over de armoede van de werkende klasse, de kleine luiden. Nou, we hebben er bijna 100 jaar over gedaan om die kleine luiden te laten emanciperen. Hoe is het op dit moment in ons land? Weet u dat de laatste 20 jaar de middenklasse in Nederland verarmd is, terwijl de superrijken zich gigantisch verder hebben kunnen verrijken? Weet u dat sinds de coronacrisis heel veel bedrijven gigantische winsten hebben gemaakt, terwijl wij allemaal door de inflatie hebben moeten inleveren? Zodat het tegenwoordig zelfs nodig is, schande voor een modern land als Nederland, dat er gratis maaltijden op scholen worden aangeboden. De grote kwestie van onze tijd zal zijn, vinden wij wegen om de mensen in onze samenleving, die ook als ze een baan hebben nauwelijks meer rond kunnen komen, omdat de huizen sowieso te duur zijn geworden, vinden wij wegen om mensen nieuwe kansen te geven. Jonge mensen, starters, die woningen moeten vinden. Zijn wij samen bereid om onze politieke partijen en onze sociale bewegingen te stimuleren om de kant te kiezen van hen die in onze samenleving zwak staan, ook als het mensen zijn met een allochtone achtergrond? Of zal het opnieuw weer 100 jaar duren voordat deze groepen ook deel van leven krijgen? Er is leiderschap nodig, visionair leiderschap, dienend leiderschap. Leiderschap dat uit is op gerechtigheid. Jesaja zegt ook, dan zal het gedaan zijn met het geweld van de geweldenaar, met degene die de rechtspraak wil verstoren met loze beweringen. Wij leven in een rechtsstaat, maar daar moeten we wel behoedzaam mee omgaan. Dat is niet alleen maar de hobby van Omtzigt, maar het hoort bij het DNA van de Nederlandse samenleving. We zijn een democratische rechtsstaat. En van christenen mag verwacht worden dat ze dat hoog hebben zitten. Dat ze zeggen, er kan heel veel gebeuren in Nederland, maar de rechtsstaat is heilig. Ik moet ook denken aan iets anders als Jesaja spreekt over het is gedaan met het geweld van de geweldenaar. Zijn wij als samenleving ook niet een beetje ontspoord in die zin dat gezagsdragers in onze samenleving nauwelijks meer gezag hebben? Als je ziet hoe politieagenten, hoe hulpverleners, bijvoorbeeld op onze oudejaarsavonden, bejegend worden, dan moet je zeggen, dat is een schandelijke ontwikkeling. Ontzag voor gezagsdragers is onontbeerlijk om te voorkomen dat de samenleving een jungle wordt, waar het recht van de sterkste geldt en de grootste monden de dienst gaan uitmaken. Daarom zegt Jesaja dat het zal gedaan zijn met het geweld van de geweldenaar. Wat daarbij nodig is, is dienend leiderschap. We zijn misschien ook wel te zeer beschaamd door leiders, door gezagsdragers die leiding gaven aan banken, bedrijven, gezondheidsinstellingen, bij wie het aan de wil om te dienen ontbrak. Het leek hun uitsluitend te gaan om hun eigen bovenmaatse inkomen. We zijn misschien teleurgesteld door politici die vooral uit zijn op stemmenwinst, maar zich weinig afvragen welke problemen we echt samen aan moeten pakken. Dienend leiderschap. Ja, ook in die gemeenschap van Jezus is dit niet allemaal koek en ei. Twee van die discipelen, Jacobus en Johannes, die komen stiekem bij Jezus. En ze zeggen, meester, wilt u onze wens inwilligen? Ja, Jezus geeft natuurlijk niet zomaar een blanco check. Dus die vraagt eerst van, ja, maar wat willen jullie dan? Nou, als u nou in uw glorie bent, dus in het koninkrijk van God, als u daar heerst, mogen wij dan links en rechts van u zitten. Nou ja, ik was gisteren bij mijn kleindochter, die was 3 jaar geworden. Die had haar stoeltje al tussen 2 stoelen ingezet, waar ze wou tussen papa en mama inzitten. Nou, zo onschuldig bedoelen Jacobus en Johannes het natuurlijk niet, hè. Het gaat hun erom dat ze aan Jezus vragen, mogen wij in dat Rijk van God premier en vicepremier worden? De Heer probeert hen eerst eens in de spiegel te laten kijken. Jullie weten niet wat je vraagt. Zijn jullie bereid om de beker te drinken die ik moet drinken en de doop te ondergaan die ik moet ondergaan? Hij bedoelt daarmee de beker van het lijden. Zijn jullie bereid de prijs daarvoor te betalen? Want in het Rijk van God, om dat te dienen, zul je je leven helemaal moeten inzetten. Zelfs bereid moeten zijn je leven te geven. Ja hoor, zeggen ze, dat kunnen we wel. Wat een arrogantie, hè? Wat een zelfoverschatting. Dan zegt Jezus, ja maar dat staat niet aan mij om te bepalen wie rechts en links van mij zit. Dat is alleen aan God voorbehouden. Opvallend hoe Jezus daarmee omgaat. Hij is een werkelijke zielzorger, zou je kunnen zeggen, in deze relatie. Een dienende leider. Hij wast hun niet de oren. Hij zegt niet tegen hen, schiet op zeg. Ga een ander lastig vallen. Nee, hij helpt hen om tot inzicht te komen van, wat vraag je nou eigenlijk? En ook om tot inzicht te komen in de grenzen die je in dat opzicht vragen mag. Nou, zo wijs en zachtmoedig als Jezus is, zijn de andere discipelen natuurlijk niet. Die zijn woedend als ze horen dat die twee achter hun rug om de beste baantjes probeerden te krijgen. En dan moet Jezus hen allen toespreken en dan zegt hij, ja, in de wereld gaat het zo dat jullie leiders eigenlijk jullie heersers zijn, die jullie onderdrukken en die vooral aan hun eigen belang denken. Maar zo mag het onder jullie niet toegaan. Wie onder jullie de eerste wil zijn, moet de laatste willen zijn. Wie wil heersen, zal moeten dienen. Want zo ben ik zelf ook, zegt hij. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. En zo'n mentaliteit verwacht ik ook bij degene die mij volgen. Gemeente, dienend leiderschap, dat is wat Jezus ons heeft voorgeleefd en wat hij ook van ons vraagt. dienend leiderschap in het gezin, op school, in de vakbeweging, bij de werkgevers, in de politiek, het bedrijfsleven. Dienend leiderschap dat erop gericht is de ander te laten groeien. Jezus noemt dat de ander los te kopen. Waarvan moeten ze dan losgekocht worden? Van de zonde. Maar wat is zonde? Wat moet er dan veranderen? Nou, dan moeten we nog even aan Jesaja denken. Ecologische, spirituele en sociale change, verandering. God is een wind van verandering door de wereld. En als je de wereld goed om je heen bekijkt, dan kun je zien hoe God bezig is om kleine mensen sterker te maken. Om leiders die al te dictatoriaal zijn ook weer af te zetten. Daar hebben we soms geduld voor nodig. Maar God is een wind van change. Zijn geest waait waarheen hij wil. Hij doet dat om ons te dienen. Niet om over ons te heersen en ons van alles voor te schrijven, maar zodat ook wij die geest krijgen, die spirit, en inzicht verwerven en wijsheid. En proberen vanuit die wijsheid ook te leven. Ik wens u die wijsheid van harte toe. Amen. Thank you. We zullen samen danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heer onze God, wij willen u danken dat u in ons leven de boodschap van Jezus hebt gebracht. Een boodschap die ons nog steeds inspireert. Ons ook wel beschaamt, want wij lijken wel erg vaak op Jacobus en Johannes. En willen graag haantje de voorste zijn. Maar we danken u dat we zijn voorbeeld hebben, hoe hij ons gediend heeft. En dat dat een weg is die uiteindelijk leidt naar nieuwe mogelijkheden. Naar samen verder komen en groeien. Zo bidden we u, Heer, help ons om zo te leven als navolgers van Jezus. Om in deze wereld als visionaire mensen anderen te dienen en hen op die manier te kunnen leiden. Wij bidden u voor allen die leiding geven, ook hier in de kerk. Voor de predikanten die hier werken. Voor de predikanten die gezocht worden. We hopen dat het werk van de beroepingscommissie zegen mag afdragen. We zijn dankbaar dat dominee Tim Mol weer zover hersteld is. Dat hij binnenkort zelfs kan voorgaan. En bidden om een verder herstel voor zijn gezondheid. We bidden nu voor de kerkenraad hier. Geef dat ze een visie heeft. En dat ze die visie ook met de gemeente wil delen. En dat ze een weg vindt om stukje voor stukje een gemeenschap op te bouwen. En iets te laten betekenen in deze samenleving. Heer, we bidden nu voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. Voor hen die ziek zijn. Voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen, hoewel ze dat zo graag zouden willen. Voor mensen die zich eenzaam voelen. Die een verlies hebben geleden. Voor mensen die psychisch onder druk staan. En misschien ook echt ziek geworden zijn. We bidden voor mensen die het economisch moeilijk hebben. Die moeilijk rond kunnen komen. Die moeilijk een huis kunnen vinden. Die elke maand moeten kijken of ze wel rond kunnen komen. Wij bidden u, help ons als gemeenschap om naar elkaar om te zien. Elkaar vast te houden. En elkaar te respecteren. In welke levensstaat we ons ook bevinden. Wij bidden voor onze regering. Om heel veel wijsheid. Zodat de problemen in dit land kunnen worden aangepakt. En tegelijkertijd het recht en de rechtsstaat worden geëerbiedigd. Geef hun veel wijsheid en inzicht, dat ze ziende zien en horende horen wat er in de samenleving nodig is. We bidden u voor wie hier plaatselijk leiding mag geven. De gemeenteraad en de burgemeesters en wethouders. Dat ook zij dienende leiders mogen zijn. Die de gemeenschap opbouwen. En wij bidden u voor deze wereld wereldwijd. Dat de leiders die alleen maar aan oorlog kunnen denken. Die alleen maar doorzetten met het werk van vernietiging. Dat die tot andere inzichten zullen komen. Dat er momenten zullen zijn van verzoening. Van een weg naar vrede zoeken. Zodat ook in Gaza en de Libanon, in Israël, in Oekraïne, mensen weer kunnen opleven en hun leven weer kunnen opbouwen. Heer God, wij willen u bidden in de stilte voor wat ons diep raakt. Hoor ons dan in dit stille moment. en hoor ons als wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ons eerste collect is voor het werelddiaconaat en dan specifiek voor Zuid-Sumatra, een provincie in Indonesië. Het valt niet mee om boer te zijn op Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm, omdat hun grond niet genoeg oplevert. En daarnaast loopt ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen. En op zo'n manier versterken Indonesische kerken de positie van boeren. De tweede collect is voor onze eigen kerk en diaconie, een aanvulling op de vrijwillige bijdrage en plaatselijke diaconale acties. Het kwartaaldoel in de kastjes bij de uitgang is voor schoonmaakmiddelen voor de armste mensen in 6 dorpen in Oekraïne. Het Pastoraal Fonds is actief in deze dorpen. Ze krijgen daar te horen dat schoonmaakmiddelen erg duur zijn en door de oorlog bijna niet verkrijgbaar. In februari gaat er een transport naar Oekraïne. Het streven is dan om 300 pakketten met elk een fles allesreiniger, afwasmiddel en een pak wasmiddel mee te nemen. We zitten nu op 72, wat betekent dat er al €720 binnen is gekomen. Al deze collectes zijn van harte bij u aanbevolen.
We zingen nu als slotlied staande lied 969. Ik wens u allemaal hier, maar ook u thuis, een hele fijne zondag en een goede week toe. We kunnen elkaar misschien nog even ontmoeten in uw prachtige nieuwe kerkelijk centrum. En anders, laten we van hier gaan als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de inspiratie van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.